Fit na de 100.
Cardio training, die duurtraining is zeer, zeer goed, maar voor mij is dat niet haalbaar. Dus wat doe ik? Ik doe HIIT, High Intensity Interval Training. En dat klinkt zo van, oh, dat is alleen maar voor de atleten en de mensen. Ik doe soms tijdens mijn voordrachten HIIT en ik verplicht iedereen, zelfs mensen in een rolstoel, van mee te doen. Je kan je hartritme zo gemakkelijk opjagen, 40 seconden, even een korte oefening. En iedereen denkt dan, 40 seconden, dat doet niets. En allemaal na die 40 seconden, amai, 40 seconden, dat doen we, wat je mij vraagt, dat is echt wel... Dus dat hoeft niet veel tijd te kosten. En als je zo 3 keer 40 seconden doet, met telkens 20 seconden even rusten, dan heb je een heel krachtige cardiogene training gedaan.
Deze podcast, Fit na de 100, wil je helpen gezond en vitaal ouder te worden. Als je pensioen nadert, of je zit er al middenin, dan is het grootste stuk van je leven voorbij. Maar niet getreurd. Het motto is, het beste moet nog komen. De kunst is om mentaal en fysiek scherp te blijven. Als je de meeste specialisten mag geloven, dan kan je er gelukkig ook zelf iets aan doen. Of je nu 50 of 70 bent. Maar hoe word je vitaal ouder? De vragen waar ik zelf mee zit wil ik hier delen en ook de antwoorden als die er zijn.
Fit naar de 100 is een podcast van Christine Beuzelink over gezond ouder worden. Ze gaat op zoek naar informatie en durft alles een zijspoor in te slaan.
Professor Sophie Claes, eindelijk een boek van een arts met degelijke informatie over wat er belangrijk is voor je gezondheid, hoe je het kan herstellen en zelfs hoe je kan verjongen. Wat was de aanleiding voor uw boek?
Ja, de aanleiding was eigenlijk vooral ikzelf die verouderde. En die zag en die merkte dat iets oudere lichaam nog dingen wou doen van 20 jaar geleden die toen evident waren en dat bleek dan niet meer te gaan. Dus ik vond mezelf een beetje sneu worden en denken van ja, goh, gaan we zo moeten verder doen? En af en toe ook wel denken van er is iets met mij. Als ik toch rond 3-4 uur 's middags al moe werd of als ik wat pijn begon te krijgen in mijn ledemaat of mijn nek door te sporten of dingen die ik dacht die gezond waren, mij niet meer goed afgingen. Dus ik vond dat eigenlijk ja, een beetje een lastige periode omdat ik kon wat ik meestal in mijn beroep wel kon goed antwoorden op gezondheidsvragen, kon ik dat nu plots voor mezelf niet eigenlijk. En daarom ben ik beginnen opzoeken.
Het uitgangspunt is een holistische aanpak.
Absoluut, ja.
In tegenstelling wat tot nu meestal gangbaar is eigenlijk.
Wel, het is zo dat ik levensstijl of levensstijladviezen niet wil zetten ten opzichte van de klassiekere geneeskunde, de specialistische geneeskunde, waar ik eigenlijk in opgeleid ben en dat ik doe. Ik wil het er eigenlijk naast zetten. Het is zo dat we bijna elkaar perfect kunnen aanvullen. En het is ook nodig dat, want ik denk dat de gezondheidszorg in België van heel hoge kwaliteit is, toegankelijk voor iedereen, zeer transparant is. Voor mijn patiënt en voor mezelf bleek het om den duur niet voldoende te zijn. Omdat ik ook in het moment dat ik niet ziek was, of niet iets mankeerde, en dat geldt voor mijn patiënten ook, toch wel nood had aan informatie die mij hielp om net iets verder te gaan dan niet ziek te zijn. Eerder te gaan in de richting van, ik wil gezond zijn, ik wil toch wat meer energie. Ik wil er fit en dynamisch blijven uitzien. Ik wil nog meemaken of deelnemen aan de maatschappij. Dus niet enkel moeten afbouwen. Ook nieuwe horizonten opzoeken. Dus het was een mix van gevoelens die ik had. Voor mij is mijn zoektocht naar wat geneeskunde is niet afgerond met de specialistische geneeskunde. Mm-hmm.
U schuwt het emotionele ook niet, hè? U zegt nee. Dankbaarheid is belangrijk.
Absoluut, ja.
Trots, optimisme.
Ja, de boeddhisten wisten het al heel lang hoe dat we het moesten doen. Nu, voor ons is dat niet realistisch om op een berg te gaan zitten op 3000 meter en dan enkel maar heel gezonde dingen te eten. Dus we leven wel in de maatschappij dat we nu zitten. Maar we kunnen er wel wat van leren. En gezondheid, ziekte is heel specifiek, is heel wetenschappelijk doordacht. Er zijn duidelijke oplossingen voor. Maar wat is gezondheid? Dat is een vraag die voor veel mensen moeilijker is. En wat is die gezondheid voor mij uiteindelijk geworden na die zoektocht van toch wel 4-5 jaar om het boek te schrijven? Is dat gezondheid op 5 sterke pijlers gebaseerd is. En ik heb wel hier en daar, informatie over gevonden, over dat principe van het holisme, maar daar wordt er vaak wat lacherig over gedaan, van holistisch, oh ja, ze zijn daar weer, ze moeten waarschijnlijk in de zevende hemel zijn en mediteren enzovoort. Mediteren is heel krachtig, maar bon, het wordt allemaal wat geplaatst buiten de realiteit, terwijl dat absoluut niet is. En dus ik heb een pentagoon in mijn gedachten gevormd, en dat pentagoon is gebaseerd op de 5 pijlers wat in mijn visie gezondheid is. Dat is namelijk metabolisme, heel belangrijk. Bewegen, dat is een heel krachtige parameter. Slaap uiteraard, mentaal, maar ook sociale interactie. Want we zijn als mens, zijn wij heel sterk geprogrammeerd en heel wat stofjes in ons hoofd worden gestimuleerd, geprikkeld door sociale context. Dus dat moest er zeker bij zijn. En dat was natuurlijk voor mij, ik ben geen psycholoog, maar ik ben altijd een vrij intuïtieve arts geweest. Ik voelde wel dat mensen die vereenzamen of die hun rol of hun autonomie aan het verliezen zijn, dat die ook medisch en ook lichamelijk achteruit gaan.
Het meest opvallende in uw boek vond ik de nadruk die u legt op een goede ademhaling.
Ja.
Maar wat is een goede ademhaling?
Wat is een goede ademhaling? Ademhaling is iets wat we evident vinden, omdat het automatisch aangericht is. Maar ademhaling is een zeer krachtige tool om ons lichaam een hersensignaal te geven waar we mee bezig zijn. De ademhaling is ook natuurlijk mijn stokpaardje, want dat is binnen mijn specialistische deel binnen neus-keel-oor altijd heel belangrijk geweest. Hè. En die ademhaling, daar is over nadenken, daar is bij stilstaan, daarin ook oefenen, kan op elke leeftijd, maar zeker ook op later leeftijd, een heel sterke tool zijn om je gezondheid niet alleen te beschermen, te herstellen, maar ook zelfs te verjongen. Een diepe, langzame ademhaling tijdens een yoga-sessie geeft veel meer mogelijkheid om die yoga-sessie te optimaliseren naar kracht, naar intensiteit, naar souplesse. Dus ademhaling is zeer ondersteunend, mm-hmm. Ja.
En u pleit dan vooral voor de neusademhaling. Wat is het verschil eigenlijk tussen...
Ja, de neus is een filter en we bereiden eigenlijk de lucht in de bovenste luchtweg, bereiden we de lucht voor om in de longen te komen. En idealiter is die lucht vochtig, is die lucht warm en is die ook gezuiverd. En in de neus zitten een aantal slimme systemen om die lucht te zuiveren, te verwarmen en... te bevochtigen. En op die manier is een neus een ideale manier om de lucht binnen te trekken en voor te bereiden op de longen. De mond is dat veel minder. De mond heeft daar minder. Het is ook zo dat de dynamiek van kauwen, slikken, de tandpositie, de kwaliteit van de tanden en het behoud van het gebit op lange termijn vergt ook een gesloten kaakstand. Dat wil zeggen dat uw twee, uw boven- en onderkaak, op elkaar moeten staan, waardoor uw gebit een zekere kracht ervaart, waardoor dat meer zal geneigd zijn om steviger ingeplant te blijven. En daardoor is een mondademhaling geen goed idee en zeker ook niet 's nachts. Want als je met de mond open ligt 's nachts, dan gaat ook die kin vaak achteruit en komt je tong in de lucht weg te liggen. En dan kan je slaapapneu krijgen of kan je zwaar beginnen snurken of combinatie van de twee.
Ja, maar dus, dat gaat toch automatisch? Kan je daar iets aan doen?
Dat gaat automatisch en zeker als je verouderd, maar je kan daar oefeningen voor doen. Absoluut, ja. Er zijn oefeningen voor, het staat ook in het boek, en die oefeningen worden nu vaak gebruikt om bij spraak, om de spraak te verbeteren, om de tongpositie tijdens het spreken beter te controleren, waardoor lispelen of ongecontroleerd tonggedrag wordt aangeleerd. Maar nu gebruiken we ook technieken, oefeningen van tong, mondbodem, om zelfs snurken voor een stuk te verhelpen. Ja. Het probleem met oefeningen is dat je dat heel veel moet doen natuurlijk. Ja.
En wat is heel veel dan?
Goh, ik zou niet zeggen dagelijks, maar het scheelt toch niet veel.
Ja.
Er zijn natuurlijk weinig studies die echt tellen hoeveel keer je dat best doet, maar hoe meer, hoe beter.
Ja.
En je kan het doen tot op vrij late leeftijd, dus er is daar ook geen limiet voor. Ja. Mm-hmm. En dus uiteindelijk, als je een gewoonte daarvan maakt, kan dat allemaal vlug passeren. Maar veel mensen vinden dit misschien net een brug te ver, omdat, ja, als je mijn boek leest, er staat daar zoveel in. Dus het is misschien niet voor iedereen prioriteit om die mondoefeningen te doen tegen de... Maar het is een heel krachtige tool, absoluut.
Ja. Ja. En het komt er eigenlijk op neer om rustig en diep adem te halen. Hè?
Ja, ademhalingsfrequentie is een hele handige manier om tot rust te komen. Ook ademhaling is een automatisch systeem dat zich aanpast aan de noden. Dus als je gaat lopen, zal je ademhaling versnellen. Maar ook als je stress hebt, zal je ademhaling versnellen. Zal ook wat korter en ondieper dieper zijn. Nu, het omgekeerde is ook zo. Als je met je ademhaling te dirigeren, dus als je in plaats van een ondiepe snelle ademhaling heel ergens gaat zitten, heel langzaam en rustig en diep ademt, dan geef je aan je hersenen een signaal van ik ben eigenlijk in rust. Het kan zo best niet zijn, maar als je een drukke vergadering even onderbreekt, kan je faken van kijk, nu ben ik rustig. En dan geef je aan je hoofd het signaal, ik ben rustig. En dan kan uw hoofd bezig zijn met andere dingen, met focus, creativiteit en verwerken van wat er in de vergadering is verteld. En op die manier kom je in een soort recuperatie, een mentale recuperatie, wat zeer goed is om alles op een rijtje te zetten en tot rust te komen voor eventueel de volgende vergadering.
Ja.
Een hele goede truc. Doe dat in de lift als je van vergadering A naar vergadering B gaat. Of maak een omweg als je water gaat halen. Ga een verdiepje lager of een verdiepje hoog naar de drankfontein. En dan kan je bij het bewegen ook die ademhaling even controleren.
Dus ik begrijp dat je je stress een beetje kan regelen door die ademhaling.
Zeker. Ja, dat is het principe van meditatie, van yoga kan je daar. Dus we hebben heel wat trucjes om eigenlijk ons lichaam tot rust te brengen. En we rekenen enorm hard op de slaap, voor te herstellen. Jonge mensen kunnen inderdaad na goede nachtrust, die slapen ook lekker door, die staan op en die zijn de hele dag fit. Als je ouder wordt, werkt dat niet altijd zo. En dan heb je wel nood om tijdens de dag recuperatiemomentjes in te passen. En dat kan al zijn, van op 40 kan dat al vrij nuttig zijn. Ik noem dat eigenlijk omaatjesgedrag. Ze vragen mij vaak, wat moet je dat doen? Omaatjesgedrag. Vroeger zaten de oma's dan buiten op straat te kijken. Wie passeert er? Een vogel in de lucht. Ah, de buurvrouw een keer zwaaien. Doe gewoon even dat. Laat een keer alles los. En dat hoeft niet lang te zijn. Nu, meditatie kan
dat
ook.
Komt het op neer,
absoluut,
eigenlijk. Absoluut,
ja. Mediteren. Maar je gaat eventjes gewoon tot jezelf komen en je kan die techniek natuurlijk ver uitbreiden door ook te gronden, je voeten op de grond te leggen, die ademhaling echt. Ze noemen dat ook hartcoherentie, dat wil zeggen je ademhaling echt beginnen dempen. Je kan er ook een app bij halen waarbij geteld wordt hoe lang je inademt, hoe lang je blokkeert, dus de adem even stilhoudt en hoe lang je uitademt. Die verschillende ritmes, die geven andere effecten. Dus er is daar heel veel wat je daarin kan ondersteunen, maar je kan het gewoon op de ouderwetse manier doen, wat zeker niet slecht is, en even buiten zitten en gewoon even kijken naar de lucht en voilà.
Ja, goed ademhalen is één ding, maar het is dan ook best dat je zuivere lucht inademt.
Ja.
En heb je daar wat op?
Dat is very tricky. Ja, dat is een van mijn grootste frustraties, hoe we daar echt mee morsen met de lucht. Ik kan me daar enorm in opjagen als we in een ziekenhuis, ik woon enorm in een ziekenhuis, als daar dan mensen staan te wachten om andere mensen op te halen en die motor blijft dan draaien. Dan denk ik van ja, bedoel, stap uit die auto, loop wat rondjes, zet die auto even stil. Je eigen huis verluchten, want je gebruikt wat producten tijdens de dag voor te kuisen. Kooklucht is nu misschien iets minder kwalijk, maar zet die ramen open en doe dat 's morgens als de lucht nog het zuiverste is. Want zeker als je langs een drukke baan woont, moet je niet rond 4 uur in de namiddag je ramen openzetten, want er passeert heel wat. Dus ik vind de groene beweging naar elektrisch rijden, de fiets pakken, te voet gaan zoveel als je kan, vind ik te laat. Of niet te laat, vind ik laat op gang komen. En ik hoop dat echt voor mijn kinderen en misschien ooit kleinkinderen, dat dan de lucht wat properder zal zijn.
Ja, ja, want nu is de lucht middelmatig in heel Vlaanderen. Hè?
Ik denk dat Vlaanderen heel sterk bevuild is, ja. Als ik het een beetje vergelijk met de rest van de wereld. Er zijn plekken waar natuurlijk grote industrie is in Oostbloklanden en weet ik allemaal. Maar we leven heel kort op elkaar. En we hebben ook allemaal ons eigen huishouden met een barbecue, met een open haard, met verwarming. Nu, ja, ik vind het ook moeilijk. Het is een zeer onpopulair onderwerp, omdat veel mensen voelen zich machteloos als ik daarover vertel. Dus ik probeer daar niet te ver op in te gaan, omdat iedereen ook voelt, ja, wat moeten we eraan doen? Nu, ik ben wel optimistisch, want er zijn ook wel metingen die aantonen dat in bepaalde dorpen en gemeentes waar mensen vooral inzetten op elektrische voertuigen, dat het gewoon echt wel een pak beter is. Het kan zo snel opgelost worden, dat is het frustrerende. Het kan echt heel snel opgelost worden, maar dan moeten we allemaal erachter staan.
Ook heel opvallend vond ik het belang dat u hecht aan het poetsen van de tanden.
Ja, 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 ja.
Waarom is dat zo belangrijk?
Poetsen van de tanden is belangrijk, het is mooier.
Ja, sowieso.
Een mooi gebit,
ja.
Maar een gebit is ook een gezondheidsparameter. En bloedend tandvlees is niet zo onschuldig, dus daar moeten we toch wel naar laten kijken. Als we wat ouder worden, dat ons tandvlees glijdt een beetje naar omhoog, die het halzen komen bloot te liggen. Als je niet voldoende poets, krijg je ook een bepaalde bacteriën die dan overwicht, want bacteriën hebben graag suiker, die gaan daar dan, of suikerresten, die gaan daar dan in profileren. En dat kan uiteindelijk wel de botimplant of de tandwortel en de bot doen ontsteken. En ontstekingen op late leeftijd zijn geen goed plan, want dat kost veel energie en dat kost, dat is een gezondheidsparameter die we in de andere richting willen staan. Dus chronische lagere ontstekingen moeten we vermijden. En de mond kan een plek zijn die dat eigenlijk verraadt.
En flossen is lastig, maar een absolute aanrader toch?
Een must, ja. Omdat inderdaad die tandhalzen, dus die bedekking van die, of ja, de plaatsing van je tandvlees gaat omhoog en je hebt meer ruimte. En die ruimtes ga je met een gewoon poets moeilijk bereiken. En je moet flossen of ragen. Ik heb van die ragertjes ook. Om daar
dat is
eigenlijk,
handiger, vind ik.
Dat is handiger, ja. 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 Ja, ik vind dat ook handiger. Nu dat ik meer raag dan flos. Nu, die ragertjes zijn vrij duur, maar je kan ze in de iets goedkopere ketens bij ons wel krijgen voor een heel schappelijke prijs. Je moet het ook niet elke dag er drie gebruiken. Dus als je dat dus goed afspoelt, kan je dat wel eens hergebruiken. Maar mee opletten, het heeft geen zin van vuile ragertjes te gebruiken, want dan breng je natuurlijk weer bacteriën binnen.
Dan voeding, dat moeten we niet meer herhalen, denk ik. Groente, fruit, niet te veel bewerkte voeding, noten, zaden enzovoort. Maar vasten, zegt u, is ook wel belangrijk, maar niet meer overdrijven aan de andere kant.
Vasten heb ik meer gezet in... ik heb drie niveaus van hoe ik met gezondheid wil omgaan. Eerst is preventie, dat geldt eigenlijk voor iedereen. Dat is de basis. Herstel is zeer gefocust, want jij hebt misschien wat meer last van hoofdpijn. Ik misschien van mijn darmen, dus iedereen moet een beetje op zoek gaan. En daarom is het boek ook opgedeeld in hoofdstuk van wat mankeert er aan mij. Dus die zelfreflectie is heel belangrijk, niet altijd gemakkelijk. En het derde is voor mensen van ik wil eigenlijk mijn lichaam verjongen of herboosten. En dan kan vasten daarin wel een rol spelen. Vasten is geen vreemd iets. We noemen dat nu wel hormesisch, maar vasten is inderdaad een uitdaging van het lichaam. En ons lichaam mag dat wel eens hebben, want we zijn er ook op geprogrammeerd. Wij kunnen natuurlijk elke dag naar de supermarkt en onze groenten en fruit gaan plukken uit de mandjes die daar zijn. Maar zoveel honderden, duizenden jaar geleden was er geen supermarkt en waren inderdaad momenten dat er niet kon gezaaid of geoogst worden of dat er gewoon geen voeding was. Dus een mens is perfect in staat om een vaste periode te overleven. En het zijn die mechanismen die eigenlijk herstellend zijn. En het leert ook je lichaam om wat meer te teren op reserves. Dus je kan je reserves op die manier ook aan beginnen boren, vetreserves enzovoort. Nu, je moet dat wel goed doen, want ik zeg het, als je je preventie en je herstel doet, niet goed doet en je gaat vasten als je ziek bent, als je stijf staat van de stress, als je hormonale balans uit balans is, dan gaat vasten een echte stressmoment worden. En dan kan het een omgekeerd effect hebben, dat je eigenlijk in een soort cortisolsysteem komt, waarbij je stresshormonen sky high gaan en zeggen van, ten eerste, ik ben al op rand van ziek, ik eet al vrij ongezond, ik heb overal last van, en dan nog eens vasten. Dus vasten is een derde stapje, maar de twee stapjes moeten eerst goed gezet worden. Dat wil zeggen dat je tijdens de periode dat je eet, want je hebt ook altijd een eetvenster, dat je dan zeer gezond eet, dat je dan voor jezelf uitmaakt, heb ik dan nog wel voldoende energie om toch actief te blijven? En ga ik niet in die eetvensters mijn lichaam nog eens extra belasten door ongezond te eten? Nu, ik kan daar wel een nuance. Vaste werkt voor iedereen. Als je bijvoorbeeld zegt, ik eet 's avonds, want ik ben daar helemaal voor, na 6 uur niks meer. En ik eet de volgende dag in plaats van om 6 uur, om 8 of 10 uur een ontbijt. Dus
dat is ook vasten eigenlijk.
Dat is ook eigenlijk vasten. Dat is dan intermittent vasten. Dat wil zeggen dat je elke dag een klein beetje dat metabolisme laat rusten. En dat is heel goed voor heel veel systemen in je lijf. Dus het one meal a day is een extremere vorm. 1 maaltijd per dag. Maar je hebt er ook die langer vasten. Doe dat niet onbegeleid.
Kunnen je organen wat rust nemen in die tijd?
Organen kunnen rust nemen. En je moet ook weten dat elke cel, alle organen, alle functies hebben een ritme. Het belangrijkste ritme dat we kennen is het circadiaans ritme. Maar ook ovulatie is een ritme, herbouw van je cellen, differentiatie. Een cel is is geen doorlopende fabriek die nooit stilstaat. Dus dat wil zeggen, als je een strikt ritme leeft, is een heel belangrijke hoofdstuk is ritme, routine, rituelen. Een ritme in je dag is superbelangrijk om al die systemen te aligneren en dan steek je veel meer energie in compenseren van disbalans. Disbalans van hormonen, disbalans van recuperatie, disbalans van stress. Dus als je een heel ouderwets, strikt levensritme is, dat is het mijne niet, ik krijg dat niet voor elkaar. Maar bon, als je dat kan, dan zal je heel lang heel fit blijven. Daar ben ik van overtuigd.
Ja. Dus behalve het vasten en het ritme en houden in je eetpatroon, is ook drinken heel belangrijk. Water drinken dan, hè?
Ja, water drinken. Daar hebben we het allemaal wat moeilijk mee, want ons dorstgevoel, wij herkennen dat vaak niet meer. Hoe dat je voelt, pijnklachten krijg je ermee weg, letterlijk. Dus beweging is heel belangrijk, maar je hebt wel die 5 componenten nodig. Zeker als je verouderd, is het niet verstandig om te focussen op enkel maar heel veel. Of heel krachtig of heel zwaar. Dat is geen goed plan. Dus je moet die 5 pijlers van beweging, coördinatie, evenwicht, souplesse, kracht en cardiotraining, je conditie, moet je allemaal proberen te begeleiden. Dat is niet gemakkelijk. En vaak zeggen mensen, ja, ik fiets of ik wandel 10.000 stappen. Fantastisch, zeer efficiënt. Maar als je zegt van ik wil echt nog een stapje verder gaan, zou je ook best ook evenwicht. Ik noem het liever stabiliteit, want evenwicht is, lijkt goed stilstaan, maar evenwicht wordt zeer krachtig als je beweging aankoppelt. Dus ook om die stabiliteit, evenwicht te bewaren tijdens de beweging. Bijvoorbeeld als je op 1 been staat, naar voor of naar achter leunen, of iets proberen pakken in de lucht, links of rechts. Er zijn daar heel veel oefeningen voor. Dus die evenwicht, maar kracht is belangrijk, want onze spieren hebben heel veel aan directe triggers. En dan voor die cardiotraining, die duurtraining is zeer, zeer goed, maar voor mij is dat niet haalbaar. Dus wat doe ik? Ik doe HIIT. High intensity interval training. En dat klinkt zo van, oh, dat is alleen maar voor de atleten en de mensen. Ik doe soms tijdens mijn voordrachten HIIT en ik verplicht iedereen, zelfs mensen in een rolstoel, van mee te doen. Je kan je hartritme zo gemakkelijk opjagen, 40 seconden, even een korte oefening. En iedereen denkt dan, 40 seconden, dat doet niets. En allemaal na die 40 seconden, amai, 40 seconden, dat doen we wat je mij vraagt, dat is echt wel... Ja. Dus dat hoeft niet veel tijd te kosten. En als je zo 3 keer 40 seconden doet, met telkens 20 seconden even rusten, dan heb je een heel krachtige cardiogene training gedaan.
Ja.
Maar je moet kracht doen ook. En naarmate je verouderd, als ik er mag aan toevoegen, bij beweging is recuperatie. Dus als ik ga lopen, iedereen zegt, loop jij nog? Je bent 60, dat is toch slecht voor van alles en nog wat. Dat is inderdaad slecht als je dat niet voorbereidt. Dus voordat ik ga lopen, bereid ik dat voor door een aantal oefeningen die specifiek mijn enkel, voet, kniebalans en mijn heupbalans ondersteunt. Dat duurt 3 minuten, meer niet. Die ook een signaal geeft aan mijn rugspieren, want je moet ook daar stabilisatie krijgen. Doe een aantal armkrachtoefeningen en dan ben ik weg. Dus na een kwartiertje ga ik dan lopen, niet te lang. Doe ook maar 2 keer in de week en dan kom ik terug. En nadien doe ik dan een soort van stretching en ik luister van waar blokkeert het hier of waar is het niet gegaan.
Ik las, denk ik, een paar dagen geleden dat tennis de beste sport is, omdat dat echt die interval, dat zit ingebouwd.
Ja, oké. Ik denk dat modern dance, dat een hele goede is. Omdat je daar ook kracht, coördinatie, het feit dat je danst op muziek, mentaal. Dus modern dance is voor mij nek plus ultra. Tennis is een hele goede, maar opgelet. Want tennis, ze zeggen altijd, mensen die veel sporten, belanden sowieso in de spoedopname en daar is wel iets van. En je hebt 2 soorten tennissers, mensen die nu nog willen starten. Ik zou zeggen, doe het absoluut, want inderdaad, je coördinatie is ongeëvenaard. Je hebt een bewegend voorwerp, je hebt dan nog een verlenging van je lichaam en dat moet allemaal maar passen en je moet op die een bal raken. En die een bal komt zoveel mogelijk op andere plekken dan dat je het zou verwachten. Maar dat kan enorm belast zijn voor je pezen, voor je gewrichten. Dus als die niet stabiel en als die niet stevig zijn, als je spieren niet die plotse impact kunnen tegengaan, dan ga je kwetsuren oplopen. Dus mensen die gewoon zijn van de tennissen en dat al lang doen, blijf er absoluut mee voortdoen. Je kan dat heel lang voordoen, maar zorg wel dat je ook daar recuperatie en voorbereiding voor doet, zelfs als je het gewoon bent. En als je zelf wil starten, zoek dan specifiek een kinesist die jou voorbereidt op tennissen. Want tennissen heeft bepaalde gevarenpuntjes als je ouder bent.
Ja, ja, voor blessures eigenlijk. Ja.
Blessuregevaar, ja.
Ja, je hebt het al een paar keer aangehaald, maar de goede voornemens hebben we allemaal. Maar het is soms zo lastig om het vol te houden. Hè? En daar heb je een paar suggesties voor.
Wij zijn niet allemaal zelfredzaam in onze gezondheid, omdat het ons niet aangeleerd is. Dus die motivatie is wel een dingetje. En ik dacht, motivatie kan ik voor veel mensen geven door kennis te geven. Daarom ben ik in sommige hoofdstukken wat dieper gegaan van, waarom doe je dat eigenlijk? En ik merk wel dat veel lezers mij daarop reageren, ik ga nu eigenlijk die 10 glazen water drinken, want ik weet nu waarom dat ik het moet doen. Zomaar in de blad horen van, 10 glazen water, moet dat drinken, ja, dat verliest je motivatie. En die motivatie, eigenlijk hebben we daar een 6-tal weken voor nodig voor het een gewoonte wordt. Dus die periode heb je eigenlijk van, en dan kom je in een andere leefwereld terecht. Dat is echt waar. Dus bijvoorbeeld, ik stond altijd op mijn pijn aan mijn voeten onderaan. Ik ben dan beginnen rollen op zo'n balletje voor die pezen. En ik dacht van, ik ga dieptrein krijgen, like dat in familie veel voorkomt. Maar ik heb door dat rollen met dat balletje, wat ik nu automatisch doe. Ik kan ook niet meer beginnen sporten zonder dat ik dat... Versta je? Dus dan wordt voor mij is dat meer een demanding. Mijn lijf die aan mij zegt, doe het nu. In plaats van een dokter en een boekje die zegt, doe het nu. Maar motivatie blijft de moeilijke. Ja. Ook omdat wij eigenlijk... dat niet geleerd hebben. Wij worden in gezondheid ondersteund door een fantastisch systeem in ziekenhuizen. We zijn dus heel toegankelijk. Dus we moeten onze plan daar niet in trekken. Vooral dat je iets voelig gaat naar een dokter gaan. En die kan u dan nog van advies geven of medicatie. Dus je bent daarin vaak wel goed geholpen. Maar die zelfredzaamheid vind ik wel een belangrijke. Ja. En motivatie moet vanuit binnenuit ook komen. Kan niet opgelegd worden. En daarom denk ik dat de kennis over waarom je iets doet, dat dat wel een belangrijk is. Maar ik kan mij vergissen...
Zal wel helpen, denk ik.
Ik denk dat het helpt, maar nog altijd zijn er mensen die zeggen, ja, ik slaag er toch niet in, dit of dat. En dan ik ben mijn boek ook geëindigd met een aantal kanttekeningen van, ja, ik moet het ook allemaal niet te zwaar op de hand nemen. En een van die titeltjes is Begin en Herbegin. Heb het vandaag niet gedaan, doe het dan morgen. Het leven is zeer mild wat dat betreft. Je kunt altijd aan je gezondheid werken. Daar is daar geen... het is niet van, als ik het vandaag niet doe, ga ik morgen dat niet meer mogen. Nee. Het is ook vaak wat ik voorstel, is gratis, kost niks. Ja.
Dan wil ik het nog wel eens hebben over de 3, ik zal het maar mankementen noemen, waar oudere mensen mee geconfronteerd worden, keer ze 50, 60 zijn. Een gezond hart is belangrijk, maar veel mensen hebben toch last van een te hoge bloeddruk.
Ja.
En vervallen dan, of krijgen dan meteen medicatie.
Ja.
Maar met bewegen is misschien ook iets te doen.
Ja, ik wil dat natuurlijk niet voor mijn beurt spreken. Ik ben geen cardioloog. Als er iets is aan je hart, laat dat controleren. Neem de medicatie die de hartarts voorschrijft. We zijn ook in België niet zo idioot dat we medicatie geven aan mensen die het niet nodig hebben. Allee, ik denk dat daar ook wel uitzonderingen op zijn. Maar neem het advies er ook bij.
Ja.
En het is soms sneller 5 voor 12 dan dat we denken. En ook daar weer die zelfredzaamheid. Meet dan jezelf je hoge bloeddruk en zie dan voor jezelf, als ik inderdaad niet beweeg, als ik heel veel alcohol of heel zwaar maaltijden neem, ja, dan gaat het er niet beter van worden. Maar uiteindelijk, als je echt er iets aan wil doen, langdurig en duurzaam, moet je wel aan de slag met leefstijl.
Wat ook niet verbetert met ouder worden, is je gewrichten. Artrose, ja. Dat komt toch ook veel voor. Daar is niet zoveel aan te doen eigenlijk. Hè?
Ja, ik vind dat een moeilijke. Ik ben natuurlijk ook weer geen orthopedist of reumatoloog. Dus ik bekijk dat eigenlijk een beetje van hoe dat ik de gewrichten in mijn organen zie. Laat het mij zo benoemen. Niet zo omdat een element, de fysiologie of de anatomie, in gebreken gaat, dat we machteloos zijn. Hetzelfde geldt voor een knie, een heup. Een enkel gewricht, een elleboog, handen. Dus ik zou zoeken wat je nog wel kan doen. En er is vaak nog heel wat. En artrose wordt vaak gebruikt bij ons, omdat we daar een heel mooie, vooral voor knieën, oplossing voor hebben. Je kan die vervangen. Dat is toch een fantastisch verhaal dat dat mogelijk is. Maar moet dat bij iedereen? Ik vind dat niet. Denk eerst eens na, van kan ik er iets aan doen op een andere manier?
Dus eigenlijk goede knieoefeningen kunnen ook al vervullen.
100%. Ja. En dan weer binnen die 5-hoek van coördinatie iets minder, maar stabilisatie, actieve beweging, zelfs wat impact. Een bot of een gewricht dat geen impact krijgt, gaat niet sterker worden. Als ik een krachtoefening doe, gewoon een gewichtje met mijn arm plooi, dan gaan die spieren trekken aan mijn bot. Dat bot zegt, ik krijg hier tractie, een lichte vervorming minimaal, maar ik ga toch zorgen dat ik sterk genoeg ben de volgende keer als je weer met dat gewicht aan de slag gaat. Dat ik hier niet breek, maar je moet dat wel langzaam opbouwen. En je lichaam is perfect in staat, en dat is vooral het meest optimistisch dat ik gemerkt heb in mijn verhaal, en daar heb ik ook elk hoofdstuk aangegeven, is herstel. We hebben elke cel, elk orgaan is perfect in staat om heel wat herstelmechanismen in gang te zetten. En repetitieve sport, repetitieve belasting, dat stimuleert dat. Hetzelfde is ook bij vasten, bepaalde zaken. Dus ze noemen dat hormesis, dat is die uitdaging. Koude is ook hormesis, dat is uw lichaamstemperatuur. We zijn altijd comfortabel. Als we het koud hebben, doen we een pull aan, zetten de chauffage omhoog. Als we het warm hebben, gaan we in de airco zitten. Maar uw lichaam kan perfect die stabilisatie van temperatuur aan tot zelfs extreem hoog of extreem laag.
Om af te ronden, wat is uw allerbelangrijkste tip voor mensen die 50, 60 zijn?
Oh, ik ga stout zijn, lees mijn boek.
Dat is goed.
Ja, kijk naar gezondheid op een optimistische, holistische manier. In plaats van af te haken op extreme zaken die het leven alleen maar moeilijker maken. En dan, ja, dus holistisch wil zeggen, combineren van verschillende zaken samen.
Ja.
En ideaal is kleine, goede gewoontes omarmen en die dan levenslang blijven doen. Want als je een goede gewoonte hebt... Dat is een heel duurzaam manier van met gezondheid bezig te zijn. Ik probeer ook in mijn tips altijd te zorgen dat zowel mijn dochters die tips kunnen doen, mijn man, ikzelf, nonkel hier, nonkel daar, mijn mama. Dus tips mogen wel, best wel moeten van goede kwaliteit zijn. En als je weet dat die van goede kwaliteit zijn, dan ga je ook meer gemotiveerd zijn om die in te bouwen in je leven.
Wil je meer tips over dit onderwerp? Volg dan de account van Fit naar de 100 op Facebook en Instagram. Op de website vind je meer informatie.
De volgende aflevering is voor september. Ik wens je intussen nog een fijne zomer toe.